Welkom bij de 18e aflevering van de Shaping Digital podcast. Mijn naam is Filip.
En ik ben Wessel.
Vandaag spreken we met Mark Geven. Mark is professor innovatie en strategie bij het gerenommeerde IMD, de International Institute for Management Development in Lausanne in Zwitserland. Mark's expertise zit voornamelijk op het gebied van China en dan specifiek op het gebied van business ecosystemen, innovatie en organisatiestructuren in China. En daar gaan we het vandaag ook voornamelijk over hebben. Business ecosystemen in China, waar je dan aan moet denken, dat zijn eigenlijk kort gezegd bedrijven die zo groot zijn geworden en zo divers in hun activiteiten zijn geworden, dat ze eigenlijk praktisch een soort markt op zichzelf zijn geworden, met een heel ecosysteem aan gerelateerde organisaties eromheen. Voorbeelden hiervan zijn Alibaba, Tencent en Baidu. Mark, we beginnen gelijk met een vraag. In Europa, in de VS, of in het Westen kort gezegd, hebben we ook grote bedrijven met een divers aanbod van diensten en producten. Kan je ons vertellen wat er fundamenteel anders is tussen deze en de Chinese ecosysteembedrijven waar jij je veel in verdiept?
Ja, dankjewel Filip en Wessel. En hartstikke gaaf om dit gesprek te hebben. Dus ik heb eigenlijk de laatste 15 jaar in China gezeten. Op Zhejiang University in Hangzhou. En Hangzhou is die stad waar Alibaba bijvoorbeeld als een voorbeeld van een business ecosysteem geboren is. En eigenlijk in de laatste jaren zijn we eigenlijk bezig geweest met onderzoek naar business ecosystemen in China en vanuit China. Dus zoals degene die je net noemde, maar ook eigenlijk buiten China. Dus ook een vergelijking met Amerikaanse, Russische, Japanse, Singaporean business ecosystemen. Dus kwamen we tot de conclusie dat over wereldwijd er eigenlijk maar, ja, misschien maar, weet ik veel, 20, 25 of zo zijn van die echte grote business ecosystemen. En dan met name uit Noord-Amerika en Azië. Nou, en dan zijn er best wel een aantal verschillen tussen met name Aziatische of in het bijzonder Chinese ecosystemen en wat we zien in andere plekken van de wereld. Nou, wel even duidelijk van ja, waar praten we over als we het hebben over business ecosystemen? Ja, het gaat wel echt om private bedrijven die dus gestart zijn door ondernemers. Die dus eigenlijk producten, oplossingen, services aanbieden op de markt. En vaak heel erg digitaal gedreven zijn. Hè? Met andere woorden, eigenlijk bijna al die ecosystemen zijn ook digitale ecosystemen. Nou, wat is er dan echt anders en wat is dan echt verschillend? Ik denk dat een heel groot verschil is de benadering en het doel van het ecosysteem van de ecosystemen die we in China zien. Als je dus denkt aan Tencent, Alibaba, maar ook bijvoorbeeld een Xiaomi, die maken allemaal kleine smart home appliances en telefoons en zo, of Ping An in de insurance en financial services. Wat ze eigenlijk doen is, zij proberen zoveel mogelijk problemen van klanten of consumenten op te lossen. Dus een heel mooi concept dat Clayton Christensen van Harvard Business School een keer opperde, de jobs to be done. En wat Chinese ecosystemen heel goed doen, is in feite zo goed mogelijk samen met al de partners, investments, startups in hun ecosysteem, zoveel mogelijk die problemen of die behoeftes van klanten proberen op te lossen. En dat geeft dan ook eigenlijk een soort van een mogelijkheid dat al die opties samengevoegd kunnen worden in die super-apps. Je ziet in China dus heel veel super-apps, zoals een Alipay of een WeChat. En daar komen eigenlijk al die oplossingen van, bijvoorbeeld een Alibaba of een Tencent, samen met al die oplossingen van al die ecosysteempartners.
Wat er anders is de diversiteit aan problemen die worden opgelost door dezelfde partij.
Exact. Dus je krijgt eigenlijk, dat komt erop neer dat als je naar een Alipay of een WeChat gaat, dat in feite eigenlijk al je problemen die je hebt als retail consumer min of meer opgelost worden. Nou, en dat heeft dus tot gevolg dat je dus ziet dat in China dus een aantal van die super apps komen. Hè? Dus apps die in feite echt alles doen. Dus in feite kan je twee apps op je telefoon hebben en daar kan je in feite alles mee doen. Van rekening betalen tot en met een vliegticket boeken, tot chatten, tot video, werken, van alles en nog wat. Nou, je ziet dat op bepaalde hoogte ook wel in andere apps. Bijvoorbeeld Grab is een mooi voorbeeld daarvan, die dat ook heel divers aanbiedt. Je ziet dat op bepaalde hoogte ook in Japanse ecosystemen, zoals Rakuten, een beetje vergelijkbaar met Alibaba. Maar het heeft ook een heel belangrijk gevolg, is dat de manier waarop deze ecosystemen geld verdienen, vergeleken met in het bijzonder Noord-Amerikaanse ecosystemen, veel diverser is. Dus in feite zijn ze minder afhankelijk van bijvoorbeeld advertentieinkomsten of alleen maar van het verkopen van spullen op internet.
Ja, dus ik als consument, ik was even na aan het denken over hoe ik als consument er dan gebruik van maak. Dus ik ben met mijn vrienden aan het chatten, ik koop een vliegticket, ik zoek op waar ik op een bestemming naartoe moet gaan, ik boek een hotel, ik check mijn bankafschriften nog een keer en mijn cryptocurrency is omhoog geschoten en al die dingen doe ik terwijl ik de app niet uit ben geweest, toch?
Exact. En dat is zeker omdat er onlangs ook een leuke innovatie is geweest in WeChat en later ook overgenomen door andere apps, is het idee van mini-programma's. Dat zijn eigenlijk gewoon apps in apps. Dus je zou het kunnen zien als een soort van een concurrent van de App Store van Apple, waar je dus in feite in WeChat of in Alipay of in heel veel andere vergelijkbare apps, je in feite de interface niet uit hoeft, maar wel gebruik kan maken van allerlei services. Zelfs als je die niet downloadt op je telefoon.
Ja, die super app die leert mij als klant dus waanzinnig goed kennen, omdat ze mij analyseren op zo'n divers scala aan activiteiten die ik onderneem.
Ja, en dat begon natuurlijk met relatief onschuldige of eenvoudige services, zoals producten kopen en de bank zakelen regelen en zo. Maar dat gaat natuurlijk steeds verder. En dat zit nu bijvoorbeeld ook in digitale gezondheidszorg. Helpen met oplossingen voor gezondheidsproblemen. Dus dat gaat steeds verder. En dat komt eigenlijk omdat zo'n business ecosysteem, doordat het eigenlijk integreert, of je zou beter kunnen zeggen, orchestreert, dat ze eigenlijk steeds slimmer worden en steeds beter wat jij als consument, wat jij wil, en dat dan ook weer gaan aanbieden. Dus het is eigenlijk een continu uitbreiding, groeiing, en het komt steeds dichterbij van wat je als consument dan nodig hebt.
En het klinkt alsof bedrijven niet zo begonnen zijn zoals ze nu zijn. Ik bedoel, je bent niet in één keer een bedrijf dat een diversiteit aan producten heeft dat hij je hele leven kan beheersen. In Nederland en in West-Europa kennen we natuurlijk ook een aantal ecosystemen, business ecosystemen. Is het dan zo dat westerse business ecosystemen ook die kant op willen bewegen? Of zou dat hier niet kunnen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Dus er zitten eigenlijk twee componenten aan je vraag. Aan de ene kant van waar beginnen ze? Nou, heel duidelijk, al die ecosystemen beginnen met iets, met één ding, met één product of service, en daar zijn ze heel erg goed in. Dus in het geval van Tencent, dat was dan gaming en chat. In het geval van Alibaba, dat was dan bijzonder natuurlijk e-commerce, dingen verkopen. In het geval van Ping An was het eigenlijk insurance, verzekeringen aanbieden. Dus ze hebben allemaal iets waar ze super, super goed in zijn. Waardoor ze ook heel veel mensen, heel veel gebruikers, heel veel traffic krijgen. En dan dat langzaam aan het uitbreiden zijn met die mindset van samen als ecosysteem kunnen we gewoon veel meer aanbieden. Veel meer jobs to be done oplossen dan alleen. Dus zo beginnen ze eigenlijk allemaal. Nou, dan de vraag is natuurlijk, is dat ook een trend die we in andere regio's zien? Nou, er is natuurlijk een reden waarom dat in Azië eerder en sneller en op grotere schaal gebeurt. En dat heeft te maken natuurlijk met het feit dat er gewoon veel mensen zijn. Daarnaast het feit dat in Azië er natuurlijk nog heel veel groei zit in de markt, sowieso. De 21ste eeuw is de eeuw en wordt de eeuw van Azië, niet van Europa, niet van de VS. Dus daar zit heel veel groei in, wat natuurlijk zorgt dat nieuwe producten, nieuwe ideeën, innovaties makkelijker worden aangenomen en uitgeprobeerd. Daarnaast dat Azië natuurlijk heel erg gewend is en ook heel graag digitale technologie gebruikt in het dagelijks leven. Nou, als je dan kijkt naar Nederland of Europa, dan zie je natuurlijk dat er minder groei zit. Tuurlijk, nu wereldwijd is er sowieso heel weinig groei. Maar als we even op de langere termijn kijken, minder groei en minder directe omarming van digitale oplossingen in het dagelijks leven. Dus dat maakt het moeilijker voor Europese bedrijven om zich zo te organiseren. Nou, daarnaast zijn we natuurlijk in Europa best wel gesteld op onze privacy, met name gebruik van data en informatie. En daar hebben we ook heel veel regelgeving, ook goede regelgeving voor. Dus dat maakt het natuurlijk moeilijker om zo'n proces heel snel op te schalen, maar niet onmogelijk.
Ja, en kan je zeggen dat China wat minder gehinderd is door legacy, door oude systemen, en dat ze daarom een grotere stap... Eerst zullen ze waarschijnlijk een snelle inhaalslag hebben gemaakt, en inmiddels zijn ze beter bevoegd om grote stappen vooruit te zetten dan bijvoorbeeld Nederland of West-Europa, omdat wij hier al een tijdje gewend zijn aan een soort welvaart en daar dat lekker vinden.
Ja, en ik denk dat het een goed punt is. Ik denk dat, we hebben dat gezien in heel veel technologieën in China, dat er toch wel een soort van sprong wordt gemaakt. En dat is deels omdat er misschien minder was en minder beschikbaar was, zeker in de jaren 90. En nu zien we dat in de laatste jaren natuurlijk heel erg juist met internet en met digitale technologie ook, dat die behoefte en die bereidheid om nieuwe dingen uit te proberen is gewoon heel erg groot. En ja, dat heeft deels te maken met het feit, wat je noemde, dat China is een land wat zich echt nog heel erg aan het groeien, aan het ontwikkelen is, aan het uitzoeken waar we die 1,5 miljard mensen allemaal blij, gelukkig, voortvarend kunnen krijgen. En dat is natuurlijk in Europa veel minder, niet compleet, maar veel minder sprake van. Dus ze komen vanuit de positie, vanuit een soort van sense of urgency, van jongens, we moeten nog hard aan de slag en laten we maar alles uitproberen wat werkt. Terwijl misschien in Europa we gewoon die behoefte minder was. Nou, misschien gaat dat nu veranderen door de huidige crisis. Dus misschien is dit ook wel indirect een boost voor bedrijven om ook om na te denken, of misschien wel ook te acteren op mogelijkheden die ecosystemen, digitale technologie bieden.
Dus mensen wat dat betreft meer gedwongen inderdaad om open te staan voor nieuwigheden en nieuwe zaken die het leven misschien wel kunnen verbeteren.
Ja, absoluut. En we hebben natuurlijk vaker gehoord, wat is de uitspraak? Necessity is the mother of invention. Nou ja, daar komt het wel een beetje natuurlijk op neer. En natuurlijk, bedoel, in Nederland en Europa zijn we ook heel erg druk bezig geweest met allerlei digitale ventures, digitale start-ups. Bedrijven zijn hartstikke hard bezig met digitale transformatietrajecten. Dus dat is natuurlijk al jaren en jaren aan de gang. Maar misschien wordt het nu dan nog belangrijker.
Ja, en het is natuurlijk de olifant in the room is corona. Zeker in de context van China, iets waar we natuurlijk wel over moeten praten. Waar ik wel heel erg benieuwd naar ben, is dat, je noemde het net al, er zit nog ongelooflijk veel groei in China. En momenteel is er wereldwijd wat minder groei, omdat de wereld even op pauze is gegaan, praktisch. En in China is dat begonnen. Dus die lopen wat dat betreft misschien 2 of 3 maanden op ons voor, wat betreft ontwikkelingen vanuit corona. Maar ik zou me voor kunnen stellen dat China er nu enigszins uit aan het komen is, uit die crisis. Of er wel meer aan gewend is. En dat de echte ellende hier in het Westen nog moet beginnen. Of pas net begonnen is. En dat China zich eigenlijk op de lange termijn juist wel beter uit kan komen eigenlijk dan hiervoor. Hoe kijk jij naar?
Ja, het is heel moeilijk om in de toekomst te kijken. En je weet ook dat er zijn natuurlijk meer meningen dan mensen op aarde omtrent wat er met China in de toekomst gaat gebeuren en met de economie. En heel veel voorspellingen. Dus dat is niet mijn sterkte. Maar ik denk wel dat we een aantal dingen kunnen zien. De impact van corona op bijvoorbeeld het digitale landschap in China. En de digitale economie in China. En hoe dat zich op de lange termijn misschien wel een soort van voordeel of een comparatief voordeel laat worden. En ik denk als je daarover nadenkt dat we nu zien dat de digitale wereld zoals het is in China was natuurlijk heel erg sterk met heel veel sterke spelers. E-commerce gedurende de crisis is aan de ene kant krijgt harde klappen, aan de andere kant doet het heel goed. Bijvoorbeeld online supermarkten en zo, dat een fresh food delivery, dat gaat ook juist hartstikke goed. Maar ja, grosso modo blijft dat zo'n beetje ongeveer hetzelfde. Er verandert eigenlijk weinig gedurende deze crisis. Maar we zien wel bijvoorbeeld digitale gezondheidszorg, online onderwijs, entertainment, remote working solutions. Ja, dat krijgt natuurlijk een gigantische boost. En dat was al eigenlijk al best wel goed. En dat wordt alleen maar beter. Dus ik kan me voorstellen dat ja, over een jaar of zo, dat we terugkijken en dat we zeggen van, hey, dit was eigenlijk wel een keerpunt waar veel Chinese bedrijven in gezondheidszorg, onderwijs en zo wel echt een boost ook internationaal gaan krijgen. Dus dat is zeker mogelijk.
We volgen wat dat betreft het voorbeeld van wat er nu in China gebeurt, denk je?
Ja, aan de ene kant hoop ik dat we zien van, nou, dat andere ondernemers in de rest van de wereld en andere techbedrijven in de wereld ook gewoon dit echt oppakken als een manier om te laten zien dat technologie, digitale technologie, ook goede dingen doet. Hè, zodat we ook voorbij gaan aan alle vraagstukken van alleen maar over privacy hebben, alleen maar over data security. Maar dat we het eigenlijk kunnen laten zien dat technologie en digitale technologie gewoon hartstikke nuttig is. En heel veel goede dingen kan doen, dus dat hoop ik. En ik vermoed, als je kijkt naar wat er nu in de VS gebeurt, hè, dat techbedrijven ook wel druk bezig zijn om daar proberen een rol in te spelen.
Ja, er wordt vaak ook gezegd dat de overheid in China hier een grote rol in heeft. Dat het meer opgelegd wordt aan de bevolking. Ik kan me voorstellen dat westerse overheden dat minder snel zullen kopiëren, dat minder snel zullen doen. Denk je dat ze hierdoor ook eerder gedwongen worden om wel dat voorbeeld te nemen aan China?
Ja, dus ik zou zelf heel voorzichtig zijn met het kopiëren van praktijken uit China. En dat natuurlijk wat er in China gebeurt heel goed werkt in de context, de geschiedenis, de cultuur, de politieke setup zoals die in China is. Dus ik denk dat het relatief naïef is als mensen zeggen van, nou ja, we moeten hetzelfde doen als in China, want dat gaat gewoon niet. Dat gaat niet werken. Ja. Ik denk wel dat bepaalde praktijken, dat we die kunnen benchmarken, kunnen zeggen van, hey, kunnen we ook niet wat meer met bijvoorbeeld digitale technologie doen voor contact tracing? Kunnen we niet beter digitale technologie gebruiken voor bijvoorbeeld gezondheidszorgproblematiek? Dus ik kan me voorstellen dat we wel kunnen kijken naar China en zeggen van, hey, er zijn een aantal dingen die ook bij ons zouden kunnen werken, ook cultureel, sociaal gezien, zonder precies te worden zoals een Chinese overheid, die dat toch meer zonder te veel keuze oplegt aan de bevolking. En ik denk dat we zeker in deze tijd ook best wel voorzichtig moeten zijn. We hebben natuurlijk in Europa en in Nederland een aantal wel principes en waardes waar wij gewoon die wij heel belangrijk vinden, die ik ook heel belangrijk vind. Dus ja, ik zou ook voorzichtig zijn om die dan op de korte termijn heel snel de deur uit te zetten om een korte termijn nu even een probleem op te lossen. Dus ik denk dat dat wel, en dat zal best wel een lange discussie worden, ben ik bang.
Maar er zijn wel bepaalde praktijken of benchmarks, zoals je noemt, die we soort van af zouden kunnen kijken van China om te gaan met de onzekerheid die bij deze kiezers komt kijken.
Ja, absoluut. En waarom zeg ik dat? Is ook omdat Chinese bedrijven zijn natuurlijk, ik wil niet zeggen gewend aan een crisis, maar ze zijn gewend aan een situatie van extreme dynamiek en onzekerheid. En bijna elk bedrijf, bijna elke ondernemer in China, die is, zodra het bedrijf begonnen is, dan de dag daarna verandert er weer wat. Een overheidsregel, een nieuwe competitie, consument die toch een stuk minder loyaal is dan in een ontwikkelde markt. Dus voor veel ondernemers is het gewoon heel normaal dat alles maar verandert. En ja, we moeten ook niet vergeten dat Chinese bedrijven, zeker zeg maar de laatste 10, 15 jaar, ja, die hebben de SARS meegemaakt, die hebben de swine flu meegemaakt, nou, en dan nu de financiële crisis. Er zijn natuurlijk best wel een aantal crisissen geweest die in Azië en China grote impact hebben gehad, maar niet zoveel of niet zo direct in Europa. Dus ja, die bedrijven die hebben wel al wel wat opgebouwd om daarmee om te kunnen gaan.
Ze worden gedwongen eigenlijk daarmee om onderscheidend te blijven.
Precies. Soms kijken we naar Chinese bedrijven en dan zeggen van, oh, die zijn soms wel korte termijn gericht of heel erg opportunistisch. Maar daar is ook een reden voor. En dat de reden is omdat ze gewend zijn dat wat gisteren heel goed werkte, hoeft niet per se morgen ook heel goed te werken. Dus laten we vooral heel open zijn en continu onze eigen assumpties van hoe we zaken doen uitdagen. En dan misschien dan wel het schip even omgooien. En dat kan dan, hè, als je dat heel ver af kijkt, lijkt dat dan heel erg opportunistisch en korte termijn. Maar ja, tegelijkertijd is het ook een vorm van heel snel aanpassen in omgeving van onzekerheid.
Ja, we hebben het nu een tijdje gehad over hoe wij vanuit het Westen naar China kijken. Ik ben eigenlijk ook stiekem wel benieuwd hoe men vanuit China dan naar West-Europa kijkt of naar de VS.
Goeie vraag. Kijk, China in de internationale rol van China is natuurlijk... China kijkt natuurlijk naar de rest van de wereld met twee paar ogen. Aan de ene kant natuurlijk het gezicht, politiek, hoe men China interpreteert. China is heel gevoelig voor hoe de rest van de wereld naar China kijkt. Maar tegelijkertijd ook de economische ogen. En dat is, als China nu naar de rest van de wereld kijkt, dan zijn ze natuurlijk heel erg treurig. Want ja, de Chinese economie en de Chinese zakenwereld, die is natuurlijk heel erg afhankelijk van zaken doen met Europa, met Noord-Amerika. En dat is natuurlijk nu ook, ondanks dat in China we de eerste tekenen zien van een soort van terugkeer naar we gaan weer aan het werk. Dat is natuurlijk een heel grote zorg. En daar komt dan natuurlijk bij dat vlak voor de crisis hadden we een trade war met Amerika. We hadden natuurlijk allerlei problematiek rondom Huawei. En dat zit er natuurlijk nog steeds in. Hè? Dus ik denk dat het best wel blijft een nerveuze situatie. Maar ik denk dat China wel begrijpt dat zij een rol hebben in de wereld. En dat de wereld China nodig heeft. Maar dat China ook de wereld echt nodig heeft.
Ja, ik las ergens een onderzoek dat 90% van de wereld heeft een tweede graad verbinding in een supply chain met China. Dat is best wel extreem groot. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat, gegeven dat dat zo is en gegeven de coronacrisis, dat bedrijven wat angstiger zijn om afhankelijk te zijn van Chinese bedrijven of überhaupt van een globaal netwerk, zodat ze misschien meer lokaal gaan produceren. Is er ook een angst vanuit China dat ze denken van, ja, nu gaat West-Europa of VS helemaal niet meer naar ons kijken?
Ja, ik denk dat je een belangrijk punt aanhaalt. Hè. Als we kijken naar, als ik ook kijk naar de discussies die ik heb op IMD met onze klanten en met executives, is natuurlijk inderdaad de vraag van, we hebben vooral ons nou georganiseerd met supply chains naar China en productie, vanwege kosten. Het gaat uiteindelijk gewoon omdat wij het graag goedkoop willen. Daarom gingen we naar wat ooit een lage loonland was. Dat is het overigens niet meer, maar dat was het wel. Nou, die vraag nu is van, is dat dan slim? In geval van een crisis, dan is dat misschien toch niet zo handig. En als we dan kijken naar Chinese bedrijven, een heel mooi voorbeeld is Haier. Dus die maken koelkasten en zo. Die heeft dus 60% van zijn productie buiten China gelokaliseerd. Dus op het moment zit Haier, die zit eigenlijk in een hele goede positie. Die zegt van, wij kunnen bijna 99% van onze productie en aflevering gewoon op plan doen, volgens plan, gedurende de hele crisis. En daar dat geeft je wel te denken dat als zelfs Chinese bedrijven al zeg maar zo slim zijn om zich op die manier te organiseren, misschien moeten andere grote bedrijven daar ook op die manier over nadenken.
Dus meer gelokaliseerde productie in regio's in plaats van de volledige focus op zo goedkoop mogelijk, zo efficiënt mogelijk, zo weinig mogelijk voorraad. En het gaat ook goed in China, dat je daarmee...
Ja, de reden daarachter is natuurlijk dat voorheen dat efficiëntie en flexibiliteit soort van elkaar bijten. Hè? Dus als je efficiënt wil zijn, dan kan je niet flexibel zijn, want je doet alles zo lean mogelijk en zo goedkoop mogelijk. Maar nu zien we eigenlijk in die digitale wereld, en dan Haier is daar een mooi voorbeeld van, dat in feite je beide kan combineren. En zodra je al je communicatie en interactie met lokale teams, met internationale netwerken digitaliseert en dat op een slimme manier bij elkaar krijgt, dan kan je dus zowel flexibel zijn als efficiënt. En ik denk dat dat iets is waar we over na moeten gaan denken in de wereld, zeg maar, na of tijdens of na het coronavirus.
Ja, en nog even terugkomen op waar we het hiervoor over hadden, over omgaan met onzekerheid, en zeker in het licht van corona. Dat is iets wat de Chinese bedrijven dus, die zijn al vaker gedwongen om heel creatief en flexibel na te gaan denken. In Nederland waarschijnlijk iets minder. Hoe denk je dat we dat zouden kunnen stimuleren? Wat kan een Nederlandse ondernemer leren van een Chinese ondernemer?
Ja. Ik denk dat er een aantal dingen zijn. Dus er is een heel leuk soort van counterintuitive idee. Dus het idee is vaak dat in China bedrijven heel erg top-down, autocratisch georganiseerd zijn. Terwijl dat heel ver is van de waarheid. Dus wat we kunnen leren van Chinese bedrijven is het creëren van autonomie. Voor frontlinie teams, zo teams die echt, teams en werknemers die echt bezig zijn, oftewel met klanten, met fabrikanten, met toeleveranciers, dat je die zoveel mogelijk autonomie geeft als maar mogelijk is. En dan autonomie betekent dan natuurlijk niet alleen maar zeggen van ja, hey, you are empowered en dat is het dan. Nee, dat betekent ook een budget, recht om beslissingen te maken, recht om bijvoorbeeld ook samenwerkingen aan te gaan op lokaal niveau met specifieke partners. En ik denk dat is iets wat Chinese bedrijven eigenlijk al heel lang doen. En ik denk dat andere bedrijven in andere werelddelen dat ook kunnen leren. En zeker nogmaals door het gebruik te maken van digitale worktools, denk ik dat heel goed mogelijk is. Dus meer autonomie creëren. En wat ook uiteindelijk een beetje betekent. Tuurlijk, je hebt een strategie en je hebt een CEO of een directeur die geeft de richting aan met een visie en alles en nog wat. Maar uiteindelijk ook vertrouwen dat die frontlinie, zeg maar degene, de werknemers en de teams, dat die het ook gewoon wel uit kunnen zoeken. En dat ze ook wel gewoon dat je vertrouwen hebt dat zij het wel uit kunnen zoeken. En ik denk dat wel een belangrijk onderdeel is.
Hier in Nederland en ook bij organisaties waar wij opdrachten voor doen, zie je echt een verschil in bedrijven die een stap maken om meer agile te gaan werken en daarmee ook meer zelfsturende teams te hebben. Is dat een soort van light versie van wat er in China gebeurt?
Ja, absoluut. Maar er is één belangrijk verschil. Is dat het zelfsturende teams of autonome teams werken heel goed in een structuur waarvan de visie en de commitment heel erg duidelijk is. Dus wat betekent dat eigenlijk de CEO of de rol van het leiderschap is echt heel erg kristalhelder neerzetten van dit is waar we met z'n allen naartoe gaan. Hoe we dat gaan doen, nou ja, daar heb je heel veel vrijheid in. Maar je wil niet een discussie krijgen over waar we naartoe gaan. Hè, en eindeloos consensus willen bouwen rondom een strategie en ideeën. Dus je kan eigenlijk een hele sterke leider hebben die best wel hard neerzet van dit gaan we doen. Maar dan de uitvoering bij de teams neerlegt en dan ook de vrijheid geven en het vertrouwen om dat dan uit te voeren. Maar als die helderheid er niet is, dan wordt dat heel lastig.
Wel gaaf, ik vind het wel mooi dat wat je zegt over niet tot in den treuren consensus willen bereiken. Dus juist een sterke leider benutten om een sterke visie neer te zetten. Maar dan toch daarna enigszins het handen durven geven. Het klinkt bijna als een contradictie, maar ik begrijp dat dat niet per definitie zo is inderdaad.
Nee. En wat je moet beseffen is dat, als we kijken naar veel Chinese bedrijven, is dat je dus heel erg van die sterke leiders ziet. En die ook best wel heel hard neerzetten wat ze willen en wat ze niet willen. Dat je ook veel autonomie ziet in de private sector. Van hoe gaan we dit dan uitvoeren. Maar dat ook gefaciliteerd wordt door bijvoorbeeld iedereen zit op DingTalk van Alibaba of op WeChat Work. Wat is eigenlijk een soort van die hele hiërarchie helemaal plat maakt. Door digitale communicatie en werktools. En dan is dat dus mogelijk zonder zeg maar, te verliezen dat je te veel efficiëntie verliest in dit geval. Dus dat is wel, vind ik, het gebruik maken van digitale tools om te coördineren binnen de organisatie, autonomie te creëren, is iets waar denk ik wat we kunnen leren van Chinese bedrijven.
Ja, dus daarmee laat je het echt hiërarchische en het echt controlerende command en control laat je daarmee weer los als leidinggevende eigenlijk.
Exact. En dat laat, het heeft natuurlijk heel veel leuke bijwerkingen. Hè, van op het moment dat de werknemers en teams veel meer autonomie hebben, gaan ze ook natuurlijk nieuwe dingen zien. Ze gaan ook komen met nieuwe uitdagingen of gaan zeggen van hey, waarom doen we het op deze manier, waarom niet op een andere manier. Dus dan creëer je ook een cultuur van het continu uitdagen van je businessmodel en je assumpties.
Ja, en dit is misschien dat het iets is dat we even in de notities van deze show moeten zetten, maar dit is iets waar het bedrijf wat je net aanhaalde, Mark, dus Hire, heeft dat tot een soort kunstvorm verheven, toch? Om wel een visie neer te zetten en vervolgens autonomie bij de teams neer te leggen.
Exact. En Hire is een mooi voorbeeld, maar er zijn tal van andere bedrijven, hè, zoals Ping An, wat ik altijd een heel mooi ander voorbeeld vind in de verzekeringswereld, dat eigenlijk ook heel erg goed doet. Dus er zijn zeker lessen te trekken, maar ja, nogmaals, het blijven natuurlijk bedrijven in een andere context. Dus het gaat erom hoe je die lessen vertaalt naar naar wat we in Nederland of in Europa of andere plekken ook kunnen doen binnen het framework en regelgeving die we dan natuurlijk hier hebben.
Ja, ik geloof, dat we bij de laatste vraag zijn aangekomen, Mark. Erg interessant gesprek. We sluiten de podcast altijd af met één vraag voor onze gasten. Die gaan we ook aan jou stellen. Ik wil je vragen om enige verbeeldingskracht te gebruiken en je voor te stellen dat het 1 jaar in de toekomst is. Het is 17 april 2021. Zelfisolatie is al lang weer voorbij. En ik wil je vragen om terug te kijken het afgelopen jaar en te bedenken wat je gedaan hebt, wat je bereikt hebt, waar je echt trots op bent.
Leuke vraag. Er komen dan twee dingen schieten me dan te binnen. Het eerste is, ik hoop dat ik ijverig genoeg ben geweest om mijn derde boek af te krijgen over how to build business ecosystems. Dus dat is mijn hoop. En mijn tweede, ja, waar ik heel blij van zou worden als ik in het afgelopen jaar heel veel bedrijven heb kunnen helpen om wat sterker uit de crisis te komen. Meer te denken in termen van samenwerking en ecosystemen. En een aantal mooie practices vanuit China kan importeren naar andere delen van de wereld.
Gaaf. Leuk. Volgens mij kunnen we daarmee afsluiten, denk ik. Ik denk dat het een mooie afsluiting is. Dankjewel voor je tijd, Mark.
Bedankt.
Ja, dankjewel.
Dit was een podcast van Digital Shapers. Heb je naar aanleiding van het gesprek toch nog vragen voor onze gast? Stuur ons dan vooral een berichtje en laat het ons weten. Sturen wij ze door. Elke eerste maandag van de maand uploaden we een nieuwe aflevering te beluisteren op Spotify, iTunes of op www.digitalshapers.nl.